Lobbypanel.
Zonder uitbreiding van de steunmaatregelen zullen veel ondernemers het einde van de lockdown niet halen. Boekhandelaren beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting om weer open te mogen. En thuiswerkende ouders moeten extra dagen verlof krijgen, is een oproep van onder andere het CNV. Ik bespreek het in het lobbypanel en daarin zit Peter ter Horst, managing partner van Heek Corporate Affairs, en Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond Unie. Welkom, heren.
Dank u wel.
Goed dat jullie er zijn. En Reinier, laat ik voor het nieuws van jouw dag beginnen met iets wat heel vers is, namelijk een brief die richting het kabinet gaat.
Ja, we zijn met een aantal partijen, waaronder de ANVR, TUI, wat vakbonden in de luchtvaart, waaronder ook de Unie, bezig met een brief aan het kabinet om toch even het kabinet alert te maken op de motie die er ligt om de PCR-test voor inkomende reizigers naar Nederland met een maximale geldigheid van 36 uur te laten gelden, terwijl in de rest van Europa 72 uur geldt. Vooropgesteld, het wordt natuurlijk ten strengste afgeraden om te reizen, dus daar moeten we ons dan ook maar allemaal aan houden. Maar op het moment dat mensen dan de keuze maken om toch te reizen, dan moeten ze daartoe wel op een legitieme manier in staat gesteld worden. En wat je nu ziet is dat mensen op bestemmingen en terug willen naar Nederland enorm in de problemen komen, omdat die PCR-testen met die 36 uur, het is soms heel ingewikkeld om die test op tijd te krijgen en die vlucht te halen, maar soms ook andersom. Dan heb je eigenlijk die test, maar moet je toch weer een paar dagen wachten op een vlucht, doordat er juist door beperkte vluchten heel veel geannuleerd wordt. Dus het is heel ingewikkeld om dat goed te timen.
Dat is juist de bedoeling, toch? Om het nog verder af te raden, onmogelijk te maken.
Ik denk dat de bedoeling is dat wij met z'n allen gezond uit die coronacrisis komen. En dat betekent ook dat de economie er gezond uit moet komen. En nu in Europa het strengste jongetje van de klas te zijn, door daar gewoon de helft van de tijd voor te stellen, terwijl je als je de grens overgaat in Frankfurt gewoon kunt landen en daar 72 uur testen tegenover kunt zetten. Ja, dat schaadt de reiswereld zo enorm. Het maakt tour operators ook onmogelijk om mensen nog op een fatsoenlijke manier te repatriëren.
Want Reinier, hoeveel maakt dat nog uit? Want het gaat natuurlijk over misschien het afnemen van het aantal passagiers, maar dat is natuurlijk al heel weinig van over op dit moment.
De mensen die op dit moment moeten reizen, hebben daar absolute noodzaak toe. En als je die mensen dat nog moeilijker maakt, dat kan gaan om sterfgevallen binnen families, en dat kan gaan om noodzakelijke zakelijke reizigers. We hebben natuurlijk ook wel een aantal Nederlanders die in het buitenland een baan hebben en toch af en toe voor die baan naar het buitenland toe moeten. Dat hoort er gewoon bij. En het kan niet zo zijn dat deze mensen het nodeloos ingewikkeld gemaakt wordt, terwijl het overal in Europa op een andere manier kan. Dus daar gaan wij het kabinet toch wel dringend toe oproepen om deze motie niet uit te voeren.
Peter, zou jij je handtekening ook onder die brief zetten of niet?
Nou, ja, ik heb er niet zo gek veel verstand van, maar wat zo verbaasd is dat er nog zoveel vliegtuigen binnenkomen überhaupt. Met name uit landen als Groot-Brittannië en Zuid-Afrika, waar varianten van het virus worden gevonden, waardoor onze kinderen wel misschien niet meer naar de basisschool mogen. Ik vind dat een paradox die ik simpelweg niet begrijp.
Nee, ja, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Ik denk wel dat we hebben ergens een keuze gemaakt dat corona belangrijker is dan elk ander ziektebeeld wat we hebben in ons leven. Alles moet daarvoor wijken. Maar je zal maar in de situatie zitten dat je ouders ergens hebt wonen en die overlijden en je wilt daar naartoe en je wilt ook weer terug om daarna gewoon ook weer aan het werk te kunnen gaan.
Ja, maar die vliegtuigen zitten niet alleen vol met familieleden.
Uiteraard, maar er zitten natuurlijk ook gewoon zakelijke reizigers tussen. Het zijn amper vakantiegangers, het zijn gewoon zakelijke reizigers. En er zijn natuurlijk ook mensen ooit op vakantie gegaan, ook misschien wel langere reizen aan het maken, die gewoon terug willen keren. Nederland is een reizend land. Daar zijn we al eeuwen om bekend. Dat hoort er gewoon bij. En het ingewikkelde is nu dat je gewoon door kunt vliegen naar Frankfurt. En dat je dan alsnog gewoon Nederland binnenkomt met de auto. Hè. Dus we zijn ergens iets heel erg ingewikkeld aan het maken. Bedrijven op kosten aan het jagen. Mensen het individueel heel erg moeilijk aan het maken. Terwijl de achterdeur gewoon open is.
Peter,
ik teken dus niet.
Nee, ook al heb je er weinig verstand van. Ik had al het idee dat je wat aarzelingen had. Heb je ook aarzelingen gehad om je beschikbaar te stellen voor het stembureau? Hè? Als je er toch van uitgaat dat er nog verkiezingen zijn. Ik heb begrepen dat jij in Voorburg mensen wel wil gaan begeleiden als zij gaan stemmen.
Nou ja, ik vind zo'n stembureau, dat vind ik een prachtig symbool van de democratie. Dus als je daar als burger aan mee mag doen, dat is een eer. Dus ik heb mij inderdaad aangemeld. En ik mag zelfs misschien voorzitter van het stembureau worden.
We stemmen Peter naar de voorzittersplek.
Dus buitengewoon grote eer. Maar er doet zich daar een probleem voor. En dat is eigenlijk wel interessant. Weliswaar worden er allerlei coronamaatregelen genomen om het proces door te laten gaan. Bijvoorbeeld 3 dagen de tijd nemen voor de stemprocedure. Maar er is een hoop in- en uitloop. Dus ik begreep van de mensen die de ballotage met de gemeente van mensen als ik verrichten, dat een hoop mensen zeggen, ik wil best meedoen, maar dan wil ik eerst een prikje. Nou, dan heb je weer een groep die graag wil voordringen. Maar het is natuurlijk
om de democratie te redden.
Het is natuurlijk wel echt een serieus probleem. Want als wij die stembureaus niet kunnen bemannen, omdat mensen gewoon toch daar huiverig voor zijn. Zeker als we straks door al die vliegtuigen uit Engeland die Britse mutant bij ons op bezoek komt, dan is het misschien wel eens moeilijk om verkiezingen te organiseren.
Maar jij wil ook een prik? Of spreek je hier vooral namens de groep en maakt het jou persoonlijk niet zoveel uit?
Nou, ik heb het besproken met die mevrouw, maar ik heb zelf corona gehad. Dus men mag ervan uitgaan dat ik redelijk beschermd ben. En misschien dat ik tegen die tijd ook als iemand van hoge leeftijd wel dat prikje heb gehad. Dus, maar ik probeer meer te wijzen op dat er toch echt mogelijk een democratisch probleem opdoemt. Namelijk dat we die verkiezingen misschien wel moeten verschuiven als de situatie inderdaad verergert.
Daar is inderdaad al het een en ander over gezegd. Of dat mogelijk moet worden, volgens mij kan dat grondwettelijk gezien wel.
Kan, ja.
Ja, zeker. Maar de kritiek van mensen die dit onzin vinden gaat vooral één kant op. Namelijk, waarom kunnen we dan wel met honderden mensen tegelijkertijd in de supermarkt zijn en kunnen we niet goed gereguleerd onze stem uitbrengen?
Maar ik denk ook wel dat dat goed gereguleerd wordt, hoor. Maar nog steeds zullen een hoop mensen huiverig zijn om zoveel contacten op te doen. Dus ik zou tegen deze mensen, die kritikasten, zeggen, meld je aan voor het stembureau. Help het organiseren.
Dus je hebt daar wat meer zicht op, omdat je zelf misschien wel voorzitter wordt van een stembureau in Voorburg. Heb jij stevige aarzelingen of dit allemaal wel door kan gaan?
Hangt een beetje af, denk ik, van of de situatie de komende weken verergert. En of inderdaad wij Britse toestanden krijgen hier. Dan wil je mensen niet meer de straat op hebben. Dat zie je al in de discussie over de avondklok. Dan gaan we het misschien wel over ernstigere maatregelen dan dat. En dan moet je overwegen of de verkiezingen niet moeten worden uitgesteld. Daar wordt in Den Haag ook wel natuurlijk over nagedacht. Want die signalen komen niet alleen uit Voorburg.
Nee, die discussie over de avondklok die gaat nog wel even duren. Want het OMT moet nog met een advies komen. Er is ook al het een en ander gezegd over of zo'n avondklok te handhaven is. Ja of nee, de politiebond is er op voorhand al geen voorstander van. Maar ik wil het even hebben over hoe de lobby werkt en hoe beleid werkt. Want het OMT heeft vorig jaar al eens gezegd, wij moeten niet worden gebruikt om beleid wit te wassen of om de verantwoordelijkheid bij iemand anders te schuiven. En nu zie je toch dat premier Rutte ook gisteren weer zei, die avondklok die hangt nog boven de markt, maar wij wachten op het advies van het OMT. Gebeurt hier dan toch weer hetzelfde, namelijk dat als het OMT zegt, die avondklok is een goed idee, dat het kabinet daarmee legitimeert dat hij er komt?
Ik kan dat niet helemaal overzien, want ik vind de wijze waarop er over die avondklok gecommuniceerd is de afgelopen maanden zo ontzettend wisselend. En nu las ik gisteren weer dat het een vurige wens is van de premier dat die avondklok er komt. Dat is ook maar gewoon iemand die dat dan weer opschrijft en dan mag ik dat weer lezen. Maar dat is dan, dan denk ik, ja, hoe kan de grootste liberaal die we in Nederland nog hebben nu in één keer voor deze maatregelen vurige wensen op tafel leggen? Ik denk dat het nooit een vurige wens kan zijn om mensen op te sluiten. Dus daar zitten zulke rare dingen in. Ik kan het niet overzien wat daar het effect is van eventuele dingen in het OMT. Ik denk wel dat een avondklok met het tijdstip wat genoemd werd gisteren, 8 uur 's avonds, ja, dat is wel funest voor heel veel mensenlevens, hoor. Ik vind hem zo desastreus. Ik denk dat we er heel lang van weg moeten blijven.
Wat vind jij van hoe de discussie wordt gevoerd en wie uiteindelijk de beslissing moet nemen en op basis waarvan?
Ik denk dat je dit moet zien ook weer als voorbereiding op iets catastrofales wat er wellicht aankomt. En dan is de situatie, wat moet, dat gebeurt ook in andere landen om ons heen. En als dat betekent dat er een avondklok moet komen, moet er een avondklok komen. Ik denk dat dit een bewuste actie is om de geesten daarvoor alvast op voor te bereiden.
En is het dan goed dat premier Rutte ook wijst op het onderzoek van het OMT?
Ja, hij zegt, joh, hoeveel winst levert ons dat nou op? Hij heeft natuurlijk ook meer motieven nodig om dat aan de bevolking te verkopen. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Maar moeten die motieven dan ook niet openbaar worden gemaakt? Er zijn ook mensen die zeggen, het OMT mag best een belangrijke rol spelen, maar dan wil ik ook graag weten wat er in die rapporten staat en waar het OMT zich dan weer op baseert.
Ik vind dat dat wel zou moeten kunnen.
Ja. Is op dit moment toch nog niet zo, geloof ik.
Nou ja, al 9 maanden weten we natuurlijk niet wat daar besproken wordt. Hè. Dus als je het hebt over een transparante democratie... het plexiglas in deze studio is in ieder geval transparanter... dan dat het beleid van de afgelopen 9 maanden.
Ja, maar als je de brieven van aan de Kamer leest... en de rapportages van het OMT aan de Kamer... en de verhalen van Dissel... dan vind ik toch dat we redelijk goed op de hoogte zijn... van het wetenschappelijk
denken. Ja, maar de afwegingen die er gemaakt worden... die zijn natuurlijk niet altijd te herleiden. Hè. En dan een de jongen die uiteindelijk... ook gewoon zegt dat het besloten is de scholen en de kinderopvang dicht te gooien om ouders te dwingen om thuis te werken. Dat zijn keuzes. Dat, ja, als je op die manier je beleid gaat motiveren, ik vind dat een daar mag wel iets gedegener besluitvorming onder liggen. En daar mag ook wel een keer een blik op geworpen worden dan alleen maar dat soort losse opmerkingen. Ik vind dat daar meer controle op zou mogen zijn.
Ja, ik vond dat ook geen gelukkige. Aan de andere kant, ik ben zo'n ouder die nog iedere dag bij het schoolplein staat. En wat mij opviel, eigenlijk vanaf september vorig jaar... is dat niemand van de ouders zich daarmee aan enige regel bij het schoolplein hield. Dus de ouders hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken.
Ik wil naar branches, winkels die toch proberen er nog iets van te maken. En ook anderen daarop aanspreken als dat hun eigen handel in de weg zit. Onder andere de directeur van de HEMA, Tjeerd Jeger. Die was woedend op de top van Albert Heijn. Want HEMA, Blokker, Action, die moeten natuurlijk allemaal verplicht dicht. Maar Albert Heijn heeft geadverteerd met een aanbieding voor handdoeken en badmatten. Nou zegt Albert Heijn, ja, die folder die was al gedrukt. Wat we in de aanbieding zouden doen stond al vast ver voor deze lockdown. Helaas, het is niet anders. Hoe hebben jullie gekeken naar wat ook wel de directeuren Fitty werd genoemd? Want dit ontstond allemaal op LinkedIn. Echt met naam en toenaam bedankt Albert Heijn en dan de directeuren van Albert Heijn.
Ja, ik vind het tragisch dat deze directeuren dat op dit niveau met elkaar moeten doen. Maar het tekent ook wel de absolute crisis die er in de winkelstraat is. Hè. Ik had van de week nog contact met de brancheorganisatie in retail. De leden van in retail geven inmiddels in onderzoeken aan dat ongeveer 25% denkt gewoon deze langere lockdown niet te overleven. Dan heb je het gewoon over een kwart van de winkelstraat die dadelijk gewoon leeg staat. En dat ontneemt zo ontzettend veel toegevoegde waarde aan centra van kleinere steden en dorpen. Ik denk dat er een bloedbad gaande is waarin elke ondernemer probeert het hoofd boven water te houden. Ja, en dat de HEMA het zwaar heeft, is de afgelopen jaren sowieso al duidelijk. Daar hadden we geen corona voor nodig. Dus ik snap de opgebouwde emotie hierin ook wel. En dan ontaart dat. En ik denk
maar
dat
je doet het publiekelijk. Hè? Ik neem aan dat ze elkaars telefoonnummer hebben. Ja. Of in ieder geval in
maar ik denk dat het goed is om er aan te leggen. Ja, we hebben het er nu ook wel over. Ik denk dat het heel goed is om onder de aandacht te brengen hoe zwaar die winkeliers het hebben. En ik denk dat elke vorm van steun tot nu toe eigenlijk niet voldoende is geweest. Los van het feit dat we allemaal kunnen roepen dat we dankbaar kunnen zijn voor die steun. Dat doen we als belastingbetaler allemaal zelf. We financieren dat allemaal voor. Maar als wij nog iets willen overhouden van de leefbaarheid van onze binnensteden, moeten we deze retailers echt beter gaan helpen.
Ik hoor de percentages. Ik ken ze ook. Ze zijn ook gisteren besproken. Locatus heeft er iets over gezegd. Onder andere dat de winkelleegstand nog wel meevalt. We kijken natuurlijk ook al maanden naar faillissementcijfers waarvan je denkt, hoe kan het eigenlijk?
Ja.
Dus natuurlijk geeft dat geen waarheidsgetrouw beeld. Maar dit soort scenario's over de winkelstraat die het allemaal niet gaat overleven, ondernemers die, als het nog even duurt, gaan stoppen. Zeggen we dat niet ook al veel te lang dan? Want dat gebeurt op dit moment niet.
Nee, maar het ingewikkeld is dat die mensen natuurlijk continu denken, oké, tot hier, en dan rek ik het weer even op. Hè. Dus wat ik knap vind van het kabinet, dat ze continu laveren tussen de maatregelen die ze moeten nemen en het behouden van het draagvlak van het volk, om het dan maar zo te noemen, door iedere keer een horizonnetje neer te leggen. Maar als je dan op een gegeven moment als ondernemer denkt, ja, ik zit er nu al tot aan mijn oksels in, laat dan maar doorgaan tot aan mijn lippen, en uiteindelijk zit je tot aan je kruin, dan is het te laat. Dus daar komt dadelijk een omslag. Ja. En daar zijn we vlakbij, denk ik.
Peter, om nog even bij het begin te beginnen, die oproep van Tjeerd Jeger van HEMA om zo snel mogelijk te stoppen met de verkoop van handdoeken en badmatten. Want dat is toch niet hoe solidariteit er in de detailhandel uitziet. Begrijp jij dat?
Nou, dit is het lobbypanel, hè?
Ja, daarom. Dus, dit is een lobby, neem ik aan.
Je moet dit. Kijk, soms moet je mediacommunicatie inzetten om je lobby te versterken. Niet al te vaak. Meestal worden belangen en beïnvloedingsprocessen achter de schermen gevoerd. Omdat je vaak met hele ingewikkelde, complexe zaken bezig bent. Maar soms komt het even, is het nodig om een steentje in de vijver te gooien. En dat heeft die meneer van de HEMA goed gezien. Ja. En dat ondersteunt waarschijnlijk zijn lobby. Van jongens, het gaat nu echt helemaal verkeerd. Waarom mogen wij niet een loket openen waar mensen zaken komen afhalen? Nou, en dat kan misschien dan in de volgende fase. En daarmee heeft hij zijn doel bereikt.
Ja, bovendien verkoopt Albert Heijn ook geen handdoeken en badmatten meer, geloof ik. Dus ook dat heeft hij bereikt. En gewoon gratis en voor niks op LinkedIn. Zegt dat nog iets? Dat je gewoon zo'n platform gebruikt om dit voor elkaar te krijgen?
Het zijn ook media, hè? Maar je zal maar geen matmat hebben op dit moment.
Nee, ja. Je komt juist niet uit en de badkamer is ook nog niet
bij bol.com lachen ze zich suf.
Ja. Ja. Wij gaan naar iets anders.
Zaken doen. Thomas van Zeil.
En dat doe ik samen met het lobbypanel. Peter ter Horst, managing partner van Heek Corporate Affairs. En Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. En nu we het toch over creatieve lobby's hebben. De boekhandelaren, die willen ook open, want die zijn essentieel. En ik vraag toch nog even om jullie oordeel. Omdat ik zelf van boeken hou. Maar ook omdat ik denk, ja, dit is misschien wel creatief gedacht. Is zo'n boekhandel, als je er op een bepaalde manier naar kijkt, essentieel, cruciaal, moet die open blijven, Peter?
Helemaal eens. Het is voedsel. Het is geestelijk voedsel. We hebben fysiek voedsel hebben we toegestaan om open te zijn. De geest is even belangrijk, zeker in deze tijden. En een beschaafd voorbeeldland als Duitsland doet dat ook. Ik ben het helemaal met ze eens.
Ja,
fantastisch. Vrijheid van meningsuiting hadden we het gisteren over met de redactie toen we dit voorbereiden. Door dit onderwerp te aan te komen. En toen was mijn reactie.
Supermarkten hebben namelijk te weinig schappen om te kunnen bieden wat wij als burger. Om onze mening te kunnen baseren en te kunnen vormen. Om dat aan te bieden.
Maar ik vind dat ook helemaal niet het argument hoor. Het argument is geestelijk voedsel.
Ja, maar dan vind ik dat de bloemisten ook open kunnen. Vrijheid van meningsuiting. Als ik tegen je wil zeggen dat ik van je hou, dan wil ik een bos bloemen kunnen kopen. En dat gewoon aan je kunnen geven. En een bos bloemen is dan voor heel veel geliefden ook wel geestelijk voedsel en zo kunnen we het allemaal doorberedeneren.
Je vindt het kwartje.
Geen kwartje. Ik vind het absoluut geen kwartje. Ik vind het aangeven net zo goed als dat ik het net heb over die motie in die 36 uur PCR-test voor de reiswereld. Elke sector staat het water gewoon op een bepaalde manier aan de lippen. En als dat nog niet altijd financieel is, dan is het in ieder geval mentaal. En als je dan hebt over die boekwinkeltjes, als je veel mensen hebben op LinkedIn de oproep gezien van Paul Monnikendam, een eigenaar van een aantal Bruna-winkeltjes in Leiden en Den Haag. Die man heeft een tragische oproep gedaan over de toegevoegde waarde die zijn winkeltjes leveren in al die wijken. En die winkeltjes zijn allemaal dicht. Ik denk dat die niet alleen geestelijk voedsel leveren door middel van die boeken en die kranten, maar ook gewoon even naar binnen lopen voor een kraslot, even een praatje met iemand die altijd eenzaam binnen zit en even dat praatje heeft.
Door ook die bloemisten erbij te betrekken, wat voor mij mag hoor, maar dan krijg je natuurlijk hetzelfde als de voorrangsgroepen bij het vaccinatiebeleid.
Exact.
En de vaccinatiestrategie. Wie is dan wel prioriteit en wie niet?
Nou, ik denk,
en Peter zegt hier dus, dat zijn appels en peren. Die boeken staan hoger in de pikorde dan de bloemen.
En ik denk dus dat we allemaal proberen bovenaan die pikorde te komen. En dat is, als je het dan bij elkaar optelt, dan zijn we het allemaal zat. We moeten allemaal volhouden, dat weten we ook. Alleen ik denk wel dat we gewoon moeten zorgen dat er na deze crisis nog iets is waarbij we elkaar nog het respect toejuichen wat we ook verdienen. Ongeacht welke sector je bent, ongeacht welk werk je levert. En nu proberen we allemaal boven te komen drijven, maar we hebben het allemaal zwaar. En ik snap dat iedereen een einde aan deze lockdown wil.
Ja, maar je kunt ook zeggen, als niet alles open mag, dan moet je misschien toch scherpe keuzes maken of helemaal geen keuze maken en dan ook alles maar gesloten houden. Of zou je zeggen, die boeken moeten dan die uitzonderingspositie houden?
Ja, weet je, als je dat mij vraagt, zijn er ook andere sectoren die een voorrangspositie verdienen.
Ja. De sportschool is ook geestelijk voedsel. Ja.
Dat is dan meer fysiek misschien. Ja, maar goed, daar kan je over. Ik vind het op dit moment, ga maar eens in de schoenen van het kabinet staan. Dat is hartstikke ingewikkeld.
Ja.
En dan moet je misschien maar zo strak mogelijk zijn, zoals het nu is. En iedereen klaagt. En dat begrijp ik. Ik ben zelf een groot boekenliefhebber. Dus als ik iets kan doen voor de boekhandel, graag. Ik bestel alleen maar via Libris. He, dat is het samenwerken van de kleinere boekhandels. Nou, dat betekent al dat je ze een beetje extra handel geeft.
Ja.
Als ze open zouden mogen met een luikje waar we het boekje kunnen ophalen, zou ik dat heel mooi vinden. Maar kijk, waar het natuurlijk veel meer om gaat voor mij. Jij zegt nou net, ja, we moeten door die crisis heen. Ja, en dan? En wat zijn nou de grote thema's die we straks na die coronacrisis met z'n allen zullen moeten tackelen? En dan heb ik het niet alleen over de schuld die we hebben opgebouwd. Nee, wat zijn nou de grote thema's die je ziet aankomen straks? En waar nu al, en dat vind ik dus heel interessant, vanuit mijn functie als baas van een lobbybureau, bedrijven die daar nu al op beginnen in te spelen.
En noem eens een voorbeeld.
Nou, we zien bij ons echt een toestroom van klanten die digitale oplossingen hebben. Ik denk dat we heel erg toegaan naar de vraag, wat kan de digitalisering op een aantal vlakken opleveren? Zeker ook op het gebied van gezondheidszorg. Maar ook, kunnen wij onze, want we hebben gezien hoe nuttig het is, kunnen wij onze bevolking klaarmaken voor de digitale revolutie? Is iedereen genoeg digitale skills? Dat vind ik heel interessant. En ja, wat je natuurlijk ook ziet, de verkiezingen komen eraan, maar we weten dat de komende 4 jaar gaan voor een groot deel over grote transities als de energietransitie. Daar zijn we niet zo ver opgeschoten de afgelopen jaren. Zeker niet in de gebouwde omgeving, onze huizen, onze kantoren. Er zijn alle partijen die daar nieuwe, innovatieve oplossingen voor hebben. En dat vind ik eigenlijk het meest verheugend van deze barre tijd. En dat is misschien toch de overwinning van de menselijke geest en het bedrijfsmatig innovatief innovatievermogen. We zijn al bezig op het gebied van gezondheidszorg, op het gebied van health, op het gebied van agrofood, op het gebied van tech. Maar ik vind om nieuwe oplossingen te bedenken.
Wat jij zegt, hè, namelijk dat de digitalisering bijvoorbeeld in een stroomversnelling is geraakt, dat geloof ik wel. Maar wat ik ook kenmerkend vind, is dat toch op het moment dat er een eerste goedgekeurde vaccin was, dat bewezen effectief zou zijn, dat de koers van Zoom bijvoorbeeld echt pijloos diep naar beneden ging. En zo sprak ik gisteren om het over health te hebben met Connie Helder van Actis. Die zei ook, nou, wij werken nu op een bepaalde manier samen. We hebben natuurlijk ook toepassingen nu een kans gegeven. Maar of dat allemaal overleeft na deze crisisperiode, waarin iedereen toch weer andere belangen heeft, dat vraag ik me af. Dus denk jij echt dat een transitie van de grond komt omdat deze crisis...
Ja. Ja, en het zal misschien niet zo vergaand zijn als ik zou hopen, of als anderen zouden hopen. Maar we hebben gezien dat er oplossingen zijn voor dingen die al heel lang vastzaten. Bijvoorbeeld in de zorg. En we moeten in de gezondheidszorg de komende jaren de kosten gaan beheersen. En dat kan door digitalisering. En nu zijn er voor het eerst huisartsen geweest die het prettig vonden om via een app te communiceren met hun klant, met hun patiënten. En patiënten vonden het ook prettig.
Ik ben het ook met je eens, hoor. Want wat je ziet is dat werkgevers altijd traditioneel heel moeilijk deden over thuiswerkende werknemers. Nou, deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat werknemers hartstikke goed thuis kunnen werken. En dat dat ook gewoon op bepaalde plekken ook nog voldoende productiviteit oplevert. Dus
op in die zin, plekken, als je geen kind van drie thuis hebt rondlopen.
Ja, kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon plekken waar je niet kunt functioneren als je thuis moet blijven omdat je zaak dicht is. Een horeca, een bartender die thuis staat, ja, die gaat hooguit thuis aan de drank, maar die levert natuurlijk helemaal niks op. Dus thuiswerken kan niet voor iedereen. Maar als je in de financiële sector kijkt, bijvoorbeeld een ASR, om nou eens voorbeeld te noemen, die hebben meteen in het begin van de crisis alle werknemers een hele goede thuiswerkplek vergoeding gegeven. Ik bedoel, daar was het geld er ook voor. En die mensen zitten thuis hartstikke goed erbij. Bij Rabobank precies hetzelfde. Ik bedoel, daar is enorm vertrouwen gegroeid tussen werkgever en werknemers dat het thuiswerken gewoon heel goed te faciliteren is. Dus daar blijft een deel van die technologie zeker hangen. En we gaan echt niet 5 dagen in de week thuis blijven werken, maar een groot deel blijven we dat wel combineren.
Ja, op dit moment is het voor heel veel mensen ook ingewikkeld omdat de scholen dicht zijn. Kom ik op het laatste onderwerp dat we nog kort kunnen bespreken, namelijk het calamiteitenfonds. Dat is een voorstel van onder andere het CNV om ervoor te zorgen dat mensen die nu in de knel komen, of dat nou hun kinderen zijn of zij zelf, misschien een extra dagje vrij kunnen opnemen. Geld dat dan beschikbaar zou moeten worden gesteld door de overheid. Een calamiteitenfonds, zoals gezegd. Zie jij daar wat in, Peter?
Weet je, ik heb erg te doen met werkende ouders die thuis ook kinderen moeten onderwijs geven. Ik weet hoe het zelf thuis hoe het werkt, maar het is weer een extra last voor die bedrijven. Hè? En die hebben al ongelooflijk veel problemen.
Behalve als het geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid.
Ja, maar hoe lang kunnen we daarbij aftappen ook, vind ik. Ik bedoel, we zitten al in een situatie waarin iedereen in Nederland ambtenaar is gemaakt. En niemand die hoeft zijn salaris te missen. Dat is natuurlijk echt heel erg luxe. Ik vind dat zo langzamerhand ook wel de discussie, als dit nog veel langer duurt, mag zijn als je werknemer bent bij een bedrijf dat het moeilijk heeft, moet je zelf ook niet eens wat inleveren van je salaris. Want er zijn heel veel mensen die hebben hun spaarpotten maximaal gevuld de afgelopen. Ze gaan niet meer uit eten, ze kopen geen kleren meer. Ik vind dat.
Dat gaat ervoor zorgen dat de economie zo meteen, als die open is, enorm kan herstellen.
Ja, dat hoor ik ook wel vaker. Ja, kijk, precies. als je nou dingen wil doen om het werknemers makkelijker te maken in deze barre tijden, laat dat in vredesnaam dan bij de werkgever en de werknemerrelatie liggen. Werkgevers zijn geen slavenhouders en die zien heus wel wanneer er wat aan de hand is. Maar ga daar nou niet weer een nieuwe regeling opbouwen.
Nee, daar ben ik het voor
die weer veel geld kost.
Nee, wat je heel simpel moet bedenken, als die economie daar weer open gaat, dan hebben die werkgevers die mensen hard nodig om überhaupt hun klanten weer te kunnen bedienen. Dus dan heb je, als je dan vrije dagen moet gaan uitkeren om dan te gaan herstellen, dan kom je weer personeel tekort, kun je je tent ook niet opengooien. Dus dat vertraagt de economische herstel eigenlijk alleen maar. En aan de andere kant, wat jij net ook zegt, er zijn, als je deze discussie wil trekken, er is al een hele groep medewerkers in Nederland die al salaris inlevert. Dat is bij de KLM. De 2,2 miljoen mensen die verder salarissteun krijgen, leveren nog helemaal niets in. Ik denk wel dat we op een andere manier inleveren. Ik denk dat het spannend is om thuis te werken met kinderen. Ik denk dat dat inzet kost.
Ik wil je toch even onderbreken, omdat ze bij CNV een andere rekensom maken. Daar zeggen ze namelijk, het ziekteverzuim is zo enorm opgelopen, omdat mensen het allemaal niet meer zien zitten. Ja. Geef ze nou een paar extra dagen vrij. Dat zorgt er ook ook voor dat dit uiteindelijk niet veel geld kost, maar geld gaat opleveren, omdat die bedrijven dan weer kunnen functioneren.
Ja, Thomas, ik geef je vlak voor de uitzending het boek, hè, de Lexicon of the Crisis-Related Suicides, ja, Part 1. Dat is na de financiële crisis. Dus 800 pagina's met alleen maar rouwadvertenties van mensen die zelfmoord hebben gepleegd omdat die vorige crisis zo heftig was. Dat gaat er nu ook weer aan zitten komen. Dat is een heel mooi kunstwerk wat ik je geef, maar er zit een hele serieuze ondertoon in. Er zijn mensen die het ontzettend zwaar hebben. Maar dat als die mensen het zo zwaar hebben, dan lossen we dat ook niet op met één vrijdag.
En die hebben vakantiedagen, hè? Ja. Kunnen ze opnemen. Maar dan zegt CNV, ja, die hebben ze straks nodig om op vakantie te gaan na deze drukke tijd.
Ja.
Ja, zo blijven
jullie
we bezig.
Gezeur in de marge.
Gezeur in de marge. Ik begrijp wel het probleem. Maar we hebben 13 maanden doorbetaald. Straks krijgt iedereen weer zijn vakantiegeld.
Reinier, ga je dat ook zeggen?
Ook een keer onze zegeningen tellen.
Als voorzitter van vakbond de Unie, dat je zegt, nou, lever dan zelf maar wat in als je ziet dat je bedrijf het moeilijk heeft.
Ik denk dat er hartstikke veel wordt ingeleverd op dit moment. Ik denk dat mensen overdag proberen de lessen op school bij te houden en dan in de avonduren nog werken. Ik denk dat er heel veel wordt geleverd door werknemers.
Tegen hetzelfde tarief.
Maar ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die hun werknemers nog volledig kunnen doorbetalen en zelf bijna op zwart zaad
zitten. Dat is het probleem. En de ondernemers hebben een enorm probleem, want die krijgen geen steun.
Nee, je krijgt een beetje salarissteun voor je medewerkers, maar zelf zie je je hele pensioenvoorziening
en
verdampen.
En die zitten echt aan de grond.
Daarom. Dus ik vind het een heel sympathiek idee. Mochten we ooit nog een keer echt een communistische afslag nemen in dit land, dan kunnen we het een keer doen, maar tot die tijd niet aan de orde.
Ik ga een andere afslag nemen, maar voordat het zover is, dank ik jullie eerst voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Peter ter Horst van Hague Company en Reinier Kastelein van vakbond de Unie. Dank voor je bijdrage en natuurlijk voor ook de Lexicon van al die rouwadvertenties. Dank.